Ik heb al heel veel dingen op YouTube voorbij zien komen. De wondere geschiedenis van het brood in de middeleeuwen. Klinkt als nog een van de nuttigere dingen.
Ja, absoluut, absoluut. Het kan, hè. Voor iedereen wat wils. Maar het toont wel aan, en dat vond ik heel interessant, van het feit dat je eigenlijk een overzicht krijgt van een beetje confronterend. Je hebt net een uur daar allemaal naar gezocht, en dat is allemaal onzin. Dat heeft mensen vooral de trigger gegeven van, ik vind YouTube leuk, maar ik ga nu wel eens kijken naar de dingen die echt nuttig zijn, of die productief zijn.
Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praten wij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met privacypaus Tim van Haren hebben wij het privacy nieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. En ja, wat gaan wij deze week meenemen, Tim? Wij staan even stil bij de Privacy Professional of the Year Award. Een nieuwe award dit jaar, georganiseerd door het CCB. Microsoft, laten we even de revue passeren. Die dachten te scoren met een vette nieuwe feature in Windows 11 na alle negatieve pers van de afgelopen tijd. En daar hebben ze zich grandioos aan mispakt. Google heeft een interne database kennelijk met alle privacy incidenten. Nou, vroeg of laat besluit iemand om daaruit te gaan lekken en dat is nu.
Mm-hmm.
Verder gigworkers, ja, alsof die nog niet genoeg uitgebuit worden. We hebben nog een appje die daar eventjes hun gegevens uit gaat halen en die nog wat gaat misbruiken. En natuurlijk hebben we nog wat autoriteitenactie, datalekken, privacy pointers. Ja, ik denk dat we er tegenaan kunnen.
Never a dull moment in privacyland, hè?
Dat denk ik ook niet. En altijd leuk om weer eens een keer een live opname te kunnen doen, hè?
Ja, absoluut. De luisteraars zullen het ook wel horen, maar ja, ik was hier net ook al aan het zeggen, die interacties, dat is toch altijd iets vlotter, iets leuker ook gewoon als we dat live doen. Dus ik ben heel blij dat Bart nog eens in het Brusselse komt.
Ja, en dan zijn we vaak ook wat sneller, dus wie weet, onder het uur eindigen.
No promises.
Never know. Goed, het eerste wat ik heb meegenomen, want we hebben natuurlijk altijd een beetje updates. En dit is iets wat ik niet meteen als een apart item wilde meenemen. Maar ik werd een tijdje terug gecontacteerd omdat ze aangaven van ja, wij gaan een Privacy Professional of the Year verkiezing doen. Nou, dat vond ik heel goed klinken.
Mm-hmm.
En ik werd dan ook gevraagd van, goh, wil jij in de jury zitten? Ja. Leuk, leuk dat je aan me denkt. Fijn, zie ik helemaal zitten. Dat betekent, nu zijn, want waarom kom ik er nu mee? Ja, nu zijn de nominaties ook effectief open. Dus dat betekent dat vanaf nu mensen een Privacy Professional of the Year kunnen nomineren.
Mm-hmm.
Daarmee zit ik natuurlijk in een kleine spagaat. In die zin, ja, ik mag natuurlijk niemand nomineren. Ik zit bij de jury. Ik kan moeilijk mijn eigen nominatie gaan scoren. Wat ik volgens mij wel mag, is dat ik even dan in random order, zonder specifieke suggestie wie het wel of niet moet zijn, is dat ik toch eventjes een aantal namen de revue wil laten passeren. De mensen die nu luisteren, ja Bart, leuk dat je dat aankondigt, maar wie moet ik dan nomineren?
Ja.
Wel, wie jij specifiek moet nomineren ga ik jou niet vertellen, maar ik vind wel dat ik eventjes een paar mensen de revue moet laten passeren waarvan ik denk, ja, die zouden dat best wel eens recht kunnen hebben. Was het eerste waar ik aan denk, voor een aantal mensen die luisteren, zeker geen onbekende, Peter Bergmans, dat is de CEO van het Data Protection Institute, is al meer dan een decennium DPO, heeft in die context al heel veel gedaan, maar is met het DPI iemand die door de jaren heen, maar dus ook dit jaar, hè, als dan Privacy Professional of the Year is, al ontzettend veel DPO's opleidt en in die zin dus echt een significante bijdrage levert aan privacy in België. Dus dat is iemand waar ik aan dacht. Wat denk ik nog aan? Bavo van den Heuvel. Ook bekend figuur in privacyland. Draait ook al heel lang mee. Maar is iemand die als DPO, hoogniveau, belangrijke organisaties, ook heel veel bijdraagt aan het privacylandschap. Dan hebben we Dirk de Bot. Dat is een coryfee op het gebied van privacy. Heeft op sommige vlakken letterlijk het boek geschreven over privacy. Zo iemand die draagt continu bij. Ik heb er ook dit jaar nog een podcast mee opgenomen. Die ging over een aantal wijzigingen, decretaal in de wetgeving. Ja, iemand die ik ook echt absoluut vind dat die nominatie verdient. Last but not least, absoluut niet least, Florence de Villanfagne. Misschien een naam die mensen nog niet gehoord hebben, maar iemand die zeker achter de schermen heel veel meewerkt aan de Stay Tuned van DPI. Nou, je hebt mij dat al eens eerder horen noemen. Ik ben daar een hele grote fan van. Ik ben daar zelf ook de moderator. Maar degene die al het materiaal voorbereidt, alle slides maakt, alle uitspraken vaak doorneemt, vaak ook op input van de board waar ik ook in zit, maar echt daar alle info neemt en dat dus uitwerkt tot de Stay Tuned, waar allerlei zaken, nationaal, internationaal, de revue passeren, die dat trouwens ook in de Franstalige kant, alhoewel ze overigens ook perfect Nederlands kan, ook de moderatie doet, zoals ik dat ook doe. Met andere woorden, iemand die misschien wat minder op de voorgrond deed, minder actief is op LinkedIn, maar die absoluut ook heel veel bijdraagt aan privacy. En daarom had ik haar ook zeker eventjes wilde vermelden. En misschien een kleine, nog eens last but not least, nomineer ik mijn co-host Tim van Haren, die met de podcast van Das Privé daar toch iedere week zijn voetje voor zet. En dat mag ook gezegd worden.
Dit hadden we niet afgesproken, beste luisteraars.
Nee, daar verras ik jou mee, inderdaad.
Dus daar is een kleine verrassing voor mij, maar dankjewel Bart, dankjewel. Al moet ik toegeven dat als ik kijk naar de krachtpatsers die je net hebt opgenoemd, dan ga ik die ook ere waar ere toekomt gewoon maar ondersteunen. Het zijn stuk voor stuk mensen die, waar ik ook naar opkijk en waar ik ook van denk van ja, daar ben ik veel van nog altijd aan het leren. En daar ga ik ook de komende jaren nog altijd veel van blijven leren. En het is ergens jammer dat je in de jury zit, want anders had ik exact hetzelfde gedaan en nu ook gewoon genomineerd.
Ja, en kijk, die anderen, heel veel merites, maar die hebben geen privacy podcast.
Nee.
Waarin zij iedere week het hele Nederlandstalige privacylandschap dat privacy podcast luistert, bereikt. Goed. Dat gezegd zijnde, die wilde ik toch even aanhalen. En dus zeker benadrukken, mensen, gaan daarop stemmen. Want het is gewoon heel leuk dat er zo'n award is.
Ja, absoluut.
Dus er mag zeker iets mee gebeuren.
Absoluut.
Wat hebben we nog? Tim, jij hebt een updateje meegenomen. Want we hadden het vorige week al over de Belgische variant van het chat control voorstel. Waar we ook van voorbij zijn gekomen dat Frankrijk langzaam aan het capituleren is.
Mm-hmm.
Maar er is nog één klein Gallisch dorpje wat stand houdt.
Ja, precies. Tegen alle Romeinen. Daar blijven ze vechten, inderdaad. Ergens in het noorden. Een beetje uit onverwachte hoek misschien. Maar Nederland, die heeft gekeken naar het nieuwe voorstel over chat control. En die heeft eigenlijk gezegd, jongens, dit gaan we niet doen. Dit is iets waar wij ons niet achter kunnen zetten. Dit is buitenproportioneel. En hier moeten we op een andere manier naar kijken. En voor duidelijkheid, Nederland zegt niet, chat control moet volledig uit het raam gesmeten worden. Dat doen ze niet. Maar ze zeggen wel, de manier hoe het er nu aan toe gaat, en de manier hoe het opnieuw eigenlijk die encryptie, wat dat toch echt, ja, en touchable zou moeten zijn in mijn ogen, hoe dat het opnieuw raakt in die nieuwe wetgeving, dat is iets wat dat voor Nederland een no-go is en waar men van zegt, oké, kijk, dat is eigenlijk een vereiste waar wij voor staan. Die encryptie, die zou eigenlijk uitgesloten moeten worden, daar kunnen we niet mee in zee gaan, maar ook, dat is ook een interessant punt, de visie in Nederland is eigenlijk heel simpel. Die chat control, dat mag best, maar alleen voor kindermisbruikmateriaal dat al reeds gedetecteerd was. Om vooral de verspreiding van bestaand kindermisbruikmateriaal tegen te gaan. Wat dan een hele andere opzet is dan, zoals dat nu wordt voorgesteld in de nieuwe conceptrapportages, we gaan gewoon continu alle afbeeldingen blijven scannen en kijken of dat daar kindermisbruikmateriaal in zit of niet, ook al is dat nog niet bekend dat dat kindermisbruikmateriaal zou zijn. Dus als je een foto trekt van je kinderen in bad en je stuurt die door naar je partner, potentieel wil dat zeggen dat die foto aangemerkt zou kunnen worden als kindermisbruikmateriaal. En uiteraard is er dan geen match met een bestaand kindermisbruikmateriaal. Dus dat is iets waar het Nederland van zegt, van ja, om dat in proportie te houden, willen we wel dat er alleen een soort matching wordt gemaakt en dat er geen detectie is van onbestaand kindermisbruikmateriaal.
Oké, nou ja, goed. Ik moet toegeven, het maakt me eigenlijk niet eens heel veel uit waar het vandaan komt, als ze me tegenhouden.
Absoluut, ja.
Goed. Wat kreeg ik nog ingefluisterd? Wij hadden het vorige week over het predictive policing projectje wat bij de Belgische politie leeft, waar men een aantal pilots voor heeft uitgezet. En toen werd mij verteld van ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar hier in Nederland hebben we dat al jaren. Ik zei, oh, is dat zo? Dus ik ben even wat gaan opzoeken. En ja, nou, inderdaad, dat bestaat al jaren. Het heet CAS. Ja, zoals gebruikelijk hebben ze daar een mooi acroniem voor, het criminaliteitsanticipatiesysteem. Het CAS dus. Dat is iets, ja, ik heb daar dan even gaan zoeken, wat informatie erover, dan vind ik een heel mooi filmpje van de Nederlandse politie zelf terug, wat volgens mij alweer dateert van 2017, 2018, dus dat geeft je een idee, dit draait al eventjes.
Ja.
Ja, in dat filmpje worden een aantal mensen die erbij betrokken zijn, die gaan daar zeer enthousiast over vertellen, over hoe succesvol het is. Wordt ook aangegeven van, ja, kijk, we hebben dat eerst in een pilot met 4 politieeenheden gedaan. Ondertussen werken alle 168 basisteams ermee, dus het is meteen overal uitgerold. Dan zit een van de, en ja goed, opnieuw, dat is dus van een jaar of 7, 8 geleden ondertussen alweer. Maar dan zit een van die mensen die daarin zit te kijken van ja, we gaan het nog uitbreiden. We gaan er deep learning in stoppen, objectherkenning, gezichtsherkenning.
Open de floodgates.
Ja, en vooral dat stukje gezichtsherkenning. Nou ja, laat ik maar zeggen dat ik hoop dat dat wishful thinking was. Ja. Want dat is iets wat ook in Nederland nog niet zomaar ingezet kan worden door de politie.
Gelukkig.
Het gebeurt al wel op beperkte schaal, hè? Maar dat het op deze manier zo grootschalig, dat, nou ja, laat ik het zo zeggen, iemand die dit nu hoort en denkt van, nou Bart, daar zit je er toch goed naast, dat doen we al lang, laat het me weten, nemen we mee, altijd interessant. Een voorbeeldje wat ik ook wel, ja, wat mij meteen triggerde in ieder geval toen het in dat filmpje genoemd werd, is dat een van de techneuten die daar achter de knoppen zit, die vertelde dan zo van ja, en ja, wat ik het leukste, waar ik echt een kick van krijg, zijn de verhalen van de operaties zelf, waar ik dus terug zie komen dat op basis van meldingen van het CAS was men gaan surveilleren en zijn er 3 inbrekers op heterdaad betrapt toen ze een auto wilden stelen. Nou, oké, dat is mooi.
Ja.
Hoe dat dan precies door het CAS kwam, is niet helemaal duidelijk. Maar er zullen dan wel bepaalde signalen geweest zijn dat ze zeggen, nou ga daar maar eens kijken. Maar wat ik meteen moest denken was, oké, dus nu gaan we daar een keer patrouilleren. En dan vindt men die inbrekers. Ik heb dan zoiets van, ja, dat is misschien ook gewoon puur geluk. Het is niet alsof CAS letterlijk gaat zeggen van, nou, daar gaan 3 inbrekers aan de slag zijn. Nee, dat is meer een indicatie van, nou, ga maar eens in dat gebied patrouilleren. Een van de voorbeelden die ze in het filmpje ook aanhalen is,
ja, ja,
dat er op een gegeven moment aangegeven wordt voor een bepaalde wijk. Nou, hier verwachten we dat er meer inbraken gaan zijn. Maar wat ik vooral moest denken toen ik dat hoorde is van, ja, dat is nu degene die jij eruit haalt waar het een keer gelijk had. Maar hoe vaak doet CAS een voorspelling, gaat daar iemand heen en gebeurt er niks? En wat betekent het precies als die ene keer het wel eens raakt? Dus betekent het dan voortaan dat automatisch die buurt vervolgens nog extra gesurveilleerd gaat worden? En hoe zit het met dat idee wat je vaak bij die systemen terug ziet komen, dat het een soort self-fulfilling prophecy is? Omdat als je er meer gaat patrouilleren, dat je er ook meer gaat constateren, maar dat niet meteen betekent dat als je ergens anders niet was gaan patrouilleren, wat dat systeem niet aangeeft, dat je daar niks had gezien. Dus ga je dan niet op de verkeerde regio focussen? Ga je niet andere dingen uit het oog verliezen? Nou, dat zijn allemaal dingen, het zijn maar gewoon vragen van mijn kant, want het opzoekwerk wat ik heb gedaan, het filmpje dat ik heb bekeken, ja, dat biedt daar voor de rest geen uitsluitsel over. Nu, het enige wat ik dan wel meteen doe, ik zie in dat filmpje, zie ik ergens ook wat computerschermen in beeld en zie ik daar iets staan wat Blue Spot Monitor heet. Dat is kennelijk een van de systemen die gebruikt worden. Ik ga daar wat op googlen en wat kom ik dan tegen? Ook weer, moet ik erbij zeggen, 2019, volgens mij een gewopt document, dus wet openbaarheid bestuur van Bits of Freedom. Wat een soort privacy by design analyse was van het Blue Spot Monitor systeem. Maturiteitsscore 1 komt eruit. Ik kan je vertellen, het staat er niet letterlijk bij, maar als dat de klassieke maturiteitsscores volgt die ik ken, dan is het van 0 tot 5. Is 1 een van de allerlaagste niveaus. Dat blijkt ook als je een beetje verder leest, dat op basis van andere scores die ze hanteren, scoort dat dan 48%. Nou, dat klinkt ook niet heel erg geslaagd. En als je dan gaat kijken, ja, wat zijn dan de actiepunten? Haalt men bijvoorbeeld aan, ja, zorg dat oude autorisaties die nog bestaan, dat die dichtgezet worden. Mensen die met prepensioen zijn, langdurig ziek of lang niet ingelogd. Nou, kennelijk blijven die accounts dan gewoon openstaan. Er staan wat dingen over, zorg dat als ze mensen exporteren uit Excel, ja, dat we dat ergens wel kunnen in de gaten houden. Ja, dat schijnt dan dus kennelijk op dit moment ook niet te kunnen. Een leuke, toch heel elementair, onderzoek of het noodzakelijk is om alle gegevens te tonen die nu getoond worden. En neem zo nodig maatregelen. Dat klinkt als een redelijk basale check, ja, die meteen bij het in werking nemen van die tool al aanwezig had moeten zijn. Is alles wat wij tonen wel noodzakelijk? Dus ik wil maar zeggen, en opnieuw, het is natuurlijk een aantal jaar geleden, maar een heel fijn gevoel krijg ik er niet bij.
Nee, en dat is elke keer hetzelfde met dat soort systemen. Niet alleen bij de politie, maar ook gewoon in private entiteiten is dat zo. Men heeft een proefproject, dat proefproject dat draait goed, in dit geval ook. Men heeft dat CAS-systeem, men rolt dat uit in 4 politiezones of politieteams. Dat blijkt goed te draaien en meteen gaat men van 0 naar 100 en zegt men, alright, voor alle 168 basisteams gaan wij dit nu uitrollen. Want het werkt en het is fantastisch goed. En dan ga je kijken naar eigenlijk, ja, de analyse over de beveiliging. En dan gaat het meer dan, dat gaat verder dan privacy. En privacy is daar een onderdeel van. Maar gewoon over hoe veilig is dat systeem. En hoe goed wordt er met informatie omgegaan. Informatie die nota bene in zo'n context toch best gevoelig is. En als gevoelig mag aangemerkt worden. En dan zie je dat keer op keer hetzelfde van, men vergroot dat uit. Men rolt dat uit naar 168 basisteams. En die kleine basale zaken geen degelijke autorisatiebeheer, geen logging van exports. Informatie kan gewoon eruit gehaald worden en plotseling verdwijnt dat in de schaduw van het hele IT-landschap. Dat zijn dingen die dan plotseling uitvergroot worden naar al die 168 basisteams en dan zit je echt wel met een serieus risicovol systeem. Ook op het gebied van privacy, maar ook op het gebied van informatiebeveiliging en degelijk omgaan met die gevoelige materie, met die confidentiële informatie. Het is niet de eerste keer, het zal niet de laatste keer zijn dat je ergens bij, zelfs ook bij de politie, en daar gebeurt het ook best vaak, mensen hebt die zoeken in dat soort databanken, die dat eruit halen en soms zelfs doorverkopen. Er zitten slechte appels in de fruitmand, bij wijze van spreken, die gaan er ook altijd in zitten. En dat is ook iets waar je rekening mee moet houden dan, als je zo'n systeem gaat uitrollen. En het feit dat dat niet gebeurt, dat is gewoon heel zorgwekkend. Want het zijn echt basisdingen, dat moet niet te veel tijd en zeker niet te veel geld kosten. Maar het feit dat het niet gebeurt en dat het dan plotseling wordt uitgerold, dat baart mij gewoon heel hard zorgen.
Ja, en natuurlijk de klassieker altijd. Ik kon het in het documentje niet terugvinden. Misschien dat wel echt goed gebeurt, maar op basis van wat ik daar zie staan, durf ik eraan te twijfelen. Is de vraag van, en hoe effectief is het nu?
Ook, ja.
Is het nu iets, wat zien we nu? Is die criminaliteit dan echt verlaagd? Die drie inbrekers die we te grazen hebben genomen, gaat daar een of andere afschrikwekkende werking van uit? En zijn er nu in die buurt, omdat wij meer patrouilleren, effectief minder inbraken? Is het gewoon verschoven naar de volgende buurt? Hoe gaat CAS daarmee om? Is dat een evolutie die meeneemt? Vragen.
En we zijn nu al lang genoeg in de tijd voorbij dat je perfect kunt zeggen, laten we eens even een analyse doen om te kijken, is dit het nog wel waard?
Ja.
Niet alleen de inbreuk op de privacy, maar ook het geld dat je erin pompt. Heeft het wel een return of investment, dit systeem?
Simpel gezegd, mocht er iemand luisteren en die zegt van, goh, ik weet daar wel meer van, of ik kan jou in contact brengen met mensen bij de Nederlandse politie die daar gerust is over willen gaan vertellen, hoezeer dat daar op die manier allemaal rekening mee is gehouden. Ik hoor het heel graag. En voor de duidelijkheid, daar ga ik in alle objectiviteit het gesprek mee aan.
Ja.
Goed, we gaan even door. Het zijn natuurlijk maar de updates officieel. We hebben al eerder aangekaart dat bepaalde appjes die gelanceerd worden en die dan gratis zijn of makkelijk beschikbaar of open source en die wij dan ook aanraden. En die worden dan ineens, omdat het te veel moeite kost, met alle respect voor de mensen die dat moeten maintainen, ik snap het helemaal, maar die dus dat op een gegeven moment doorverkopen. We hadden dat met die Simple Mobile Tools. En we hadden het ook al eens gehad over Rivo, dat was de two-factor authentication app op iOS. Gemaakt door een eenzaad. Dat werd dus op een gegeven moment overgenomen. Dat wisten we al. Maar nu is gebleken dat daar ook allerlei fuck-ups aan gekoppeld zijn. Ik heb ondertussen, en heb ik hem al eens meegenomen als pointer, OTP Auth, een appje gemaakt door een Duitse ontwikkelaar. Okay. Is nu mijn nieuwe two-factor authentication app. En geen seconde te laat, want kennelijk was er dus ergens begin deze week een update. En die update zorgde ervoor dat vervolgens al jouw authentication codes eruit gehaald werden. En dat je ze gewoon kwijt was. Dus iemand in de community die dat getipt heeft aan ons, die heeft effectief wellicht een paar uur bezig mogen zijn om op alle verschillende apps die dingen opnieuw te genereren.
Ah, en dat is... Ja, dat is inderdaad een mooi voorbeeld van een applicatie die door de markt wordt opgezwiept en die dan plotseling... Eigenlijk wat ze voor stond, namelijk degelijke iCloud backups, goede privacy, open source, dat dat ook allemaal verdwijnt. Ik heb dat ook een beetje opgevolgd, omdat ik eigenlijk een aantal jaren geleden aan het begin van de podcast, Rivo is dat voorgesteld als privacy pointer. En we zouden eigenlijk eens moeten kijken wat die nog op de website staat, want anders moeten we die eraf halen.
Wel, die stond er nog op, maar na de tip in de community heb ik dat meteen even bekeken.
Mooi.
Die is nu meteen subitum vervangen.
Ja, heel mooi. Want het is, je ziet op een paar jaar tijd kan dat helemaal veranderen en helemaal in je gezicht ontploffen. Ik heb ook heel veel geluk gehad daarmee, want ik heb ook een paar maanden geleden, toen ik door had dat Rivo eigenlijk opgekocht was door een derde partij, ben ik overgestapt naar Two-Factor Authenticator, wat dat ook vanuit de iOS een van de go-to authenticator apps is. Open source, privacyvriendelijk, dus ook daar gaan we denk ik gewoon even twee nieuwe tools moeten toevoegen. Eigenlijk besef ik nu net dat we een klein beetje onze privacy pointers al stiekem een beetje voorbij aan het praten zijn, maar zwart, het is dat we er te veel hebben.
Ja, absoluut. Goed, dan laatste updateje. Iets waar we ook al recent een paar keer hebben meegenomen. Vooral omdat Bert Hubert extra aandacht vroeg. Mm-hmm. Een beetje een soort van onderzoek had gepubliceerd over het gebruik van Amerikaanse clouds door de Nederlandse overheid. Dat hij daar, net zoals dat wij dat hier al vaak geroepen hebben, daar issues mee ziet naar soevereiniteit. Dat begint een beetje tractie te krijgen in Nederland. Er worden kamervragen gesteld. Mm-hmm. Parlementariërs van GroenLinks die daar, en PvdA die daar dus effectief vragen over stellen. En die zeggen van ja, kan dat zomaar? Ja, ik wil het gewoon nog eens meegeven dat er dus kennelijk iets is wat daar nu langzaamaan door al die aandacht wat naar boven komt drijven. En het is iets waar België, de federale overheid, de Vlaamse overheid in hetzelfde bedje ziek zijn. Dus beste parlementariërs die luisteren, ik weet niet of ze er zijn, maar het is verkiezingstijd jongens, go for it. Haal wat zieltjes binnen door hier een stampij over te maken en hou het dan wel vol na de verkiezingen.
De laatste is heel belangrijk, want dat is in België niet altijd evident. Of denk ik, overal ter wereld bij politiek is dat gewoon niet evident. Ik hoop gewoon dat naar goede oude Belgische traditie wij altijd naar Nederland kijken en beseffen, ah, die doen het goed, wij gaan dat gewoon klakkeloos overnemen en dat men dan hier ook eindelijk eens een beetje kritischer opstelt tegen dat soort ja, cloud-infrastructuur waar we dan eigenlijk een heleboel ook kritiek elementen van onze maatschappij op laten draaien. Dat kan beter.
Daar kan ik alleen maar aan toevoegen dat dat inderdaad heel erg veel beter kan. Wat hebben we nog meegenomen? Iets wat, ja, eigenlijk was het vorige week. Volgens mij zag ik het al voorbij komen. Mm-hmm. Om een of andere reden was het niet in onze show notes beland. Misschien niet slecht, want nu is er nog iets meer over bekend. Waar heb ik het over? Microsoft Recall. Recall, ja, het wordt nu door Microsoft uitgerold. Ik heb op andere plekken waar mensen erover hadden niet meteen die link gezien. Maar eigenlijk is dit een schaamteloze kopie. Het idee is keihard overgenomen van een appje wat wij al een jaar, anderhalf jaar geleden hebben meegenomen.
Het zal zo lang geleden zijn.
Rewind.ai.
Ja.
Wat eigenlijk hetzelfde aanbiedt. Oorspronkelijk alleen op Apple. Nou ja, dat zullen ze dan houden. Maar ook op Windows. En ja, daar denk ik dat ze nu snel het onderspit gaan delven. Mm-hmm. Tenzij misschien, ik zou het eens op moeten zoeken. Misschien zijn ze overgenomen door Microsoft op de achtergrond. Denk ik niet hoor. De website was er nog gewoon en zo. In ieder geval, waar heb ik het over? Microsoft Recall is de functie die Microsoft nu in Windows 11 heeft ingebouwd. Die jij, waarvan ik ook weet dat een aantal mensen dat op een laptop al aan de praat hebben gekregen. En die neemt iedere 3 seconden... een screenshot. Die screenshot die wordt opgeslagen. Maar niet alleen de screenshot wordt opgeslagen, ook wat er op het scherm zichtbaar was aan tekst wordt meteen geïndexeerd. Dus er zit objectherkenning op. Dat is, moet ik er meteen bij zeggen, met Azure AI, maar die wel lokaal op jouw Windows computer draait.
Dat is mooi.
Wordt dat eraf gehaald? Wordt die tekst meteen geïndexeerd? Is die ook meteen doorzoekbaar? Dat wordt in totaal, is daar 25 gigabyte aan toegewezen, wat volgens Microsoft zou moeten overeenkomen met ongeveer 3 maanden aan data.
Oké. Okay.
Gigantisch veel. Ja. En betekent dus ook dat ja, alles wat dan op jouw scherm staat, wat leesbaar is, dat is dus geïndexeerd. Goed, het is lokaal, dan is alles toch in orde. Nou ja, er is een onderzoeker, Kevin Beaumont, in Securityland heel gekend, haalt vaak het nieuws, heeft ook zelf een tijdje bij Microsoft gewerkt. Heeft dat relatief kort gedaan. Die kwam uit een andere hoek, is dan bij Microsoft gaan werken. Vond dat eigenlijk heel erg leuk, maar liep al snel tegen de beperkingen van een multinational aan. Liep daar tegen schenen te schoppen. Al snel werd er, zoals het zo mooi heet, in goed overleg besloten dat hij maar weer iets anders ging doen.
Ja.
Maar dus die heeft, laten we zeggen, als Microsoft maar niet naar buiten komt, heeft hij de neiging om daar net even iets dieper op in te gaan dan op zijn andere dingen. En dus die is daarmee aan de slag gegaan. En die heeft ondertussen al achterhaald dat al die informatie in een lekkere plain text database wordt opgeslagen. Met andere woorden, op het moment dat jouw computer open is, hè, je bent actief bezig. En op dat moment zou er via een website of op een andere manier dan ook een keylogger of een infostealer op jouw computer terechtkomen. Die, en tussen haakjes, die zijn nu al gemaakt. Er zijn nu al proof of concepts van hackers of onderzoekers die al een appje hebben gemaakt dat als ze dat installeren, die meteen heel die database leegtrekt en alle data doorstuurt. Dus ja, in die zin is het al een gigantisch security risico. Ook al draait het lokaal, het is iets waar nog steeds op afstand van alles uitgehaald kan worden. Zeker omdat het zo'n breed verspreide feature is. Zeker omdat het dus kennelijk ja, gewoon waardeloos beveiligd is, zolang je bent ingelogd in je computer. Ik heb dus vooral die security hoek gezien, dat mensen daar druk om maakt. Iets wat ik nog wat minder voorbij heb zien komen, is ook de privacy issues. Want iedereen met wie je in een meeting zit en die dingen op het scherm deelt, die al dan niet persoonsgegevens bevatten of vertrouwelijk zijn, ja, die komen daar ook meteen in. Die zijn ook meteen geïndexeerd. En dan hebben we het nog niet over, pak een WhatsApp. Ja, dat heeft tegenwoordig Signal ook. Die hebben allemaal desktop clients. Dus die kun je gewoon op je laptop of je computer installeren.
Ja.
En dat wordt dus ook iedere 3 seconden een screenshot van gemaakt en geïndexeerd. En ik denk dat ik er geen tekeningetje bij hoef te te maken dat er geen toestemming is gevraagd aan die betrokkenen in de conversatie of ze geïndexeerd willen zijn op jouw machine. Dus ja, daar zijn best wel wat haken en ogen aan. En Microsoft die dacht na alle negatieve publiciteit over slechte beveiliging en in Amerika die Cybersecurity Review Board die met een ontzettend belastend rapport naar buiten is gekomen. Laten we dat eventjes gaan proberen te onderdrukken met een coole nieuwe feature waar alle techmagazines gaan vertellen hoe geweldig wij zijn. En daar hebben ze zich dus gigantisch aan mispakt.
Ja, dat had nog een paar uren in de oven moeten zitten, denk ik. Want dat lijkt gewoon helemaal niet goed doorbakken hoe dat dan nu werkt. Gewoon die informatie in plain text, ook al is het on-edge op je eigen device. Want dat is op zich, het core idee is ergens wel cool, vind ik. Dat je zegt van, oké, on-edge, on-device, kan je terug gaan kijken in wat je allemaal hebt gedaan. Rekening houden dat alles met wat je de afgelopen 3 maanden hebt gedaan nuttig is om te doorzoeken. Wat dat, laten we eerlijk zijn, als ik ook gewoon kijk naar mezelf, helemaal niet het geval is. Dus ja, ik snap wel wat ze ermee willen doen, maar dan de manier hoe ze het uitvoeren, dat in plaintekst opslaan, dat lijkt mij zo, ja, opnieuw een heel bazaal element, maar iets wat dat dan zoveel hoge risico's plotseling vrijgeeft bij het gebruik van die recall. Ik heb het ook even opgezocht en die Rewind AI, dat is nu altijd wel een apart dingetje. Mm-hmm. Dus Microsoft heeft dit gewoon heel schaamteloos overgenomen. In de hoop dat ze met een legertje advocaten, denk ik, elke rechtszaak die ze zouden aan hun broek krijgen, wel kunnen afwimpelen. Ik denk dat het daar een klein beetje op neerkomt. Ja, wat kan ik hier nog van zeggen? Behalve better luck next time, Microsoft. Ik denk dat dit gewoon nog iets langer in de oven had moeten zitten. En wat dat in mijn ogen vooral het belangrijkste hekelpunt is wat zijn twee dingen. Eén is het feit dat het niet geëncrypteerd is, die informatie. Dat lijkt mij op zich wel een bare minimum. Maar twee ook, het staat by default aan. En dat vind ik ook weer al zo'n probleem. Want ook gewoon bij zijn tech-savvy, wij weten hoe dat werkt, wij weten wat dat is en wij weten op welke manier dat in elkaar zit en hoe dat we dat kunnen uitzetten. Maar Windows 11 is zo'n kluwen aan het worden van instellingen en dashboards en schermen die je moet aan- en uitzetten. De gemiddelde gebruiker die eigenlijk gewoon een computer wilt, die werkt, die gaat zich daar niet mee bezighouden om in al die instellingen te gaan doorzoeken.
Nee.
En dat is ook een risico.
Misschien nog even meegeven uit wat ik nu heb gelezen, dat voor de mensen die meer in een corporate omgeving zitten, waar er heel veel laptops zijn, waar dit op zou kunnen draaien. Mm-hmm. Er is geen group policy. Group policy is de manier hoe je als beheerder van een Microsoft omgeving dingen kunt uitrollen die je meteen op heel je netwerk van computers laat doorvoeren. Dit is niet met een group policy aan te sturen. Dit kun je dus niet zeggen vanuit je organisatie. We gaan dat default uitzetten. Features zoals het uitsluiten van bepaalde apps in de screenshotting moeten ook nog toegevoegd worden. Microsoft zegt er overigens wel bij, ja, maar dit is nog in ontwikkeling.
Ja, maar ja.
Maar ondertussen is het er wel.
Release het dan niet, hè? Dat is exact het ding.
Nog één kanttekening die ik erbij moet maken. Het is officieel, zegt Microsoft, ja, dit is slechts op een aantal Microsoft-toestellen kun je dit activeren. Daar moet een bepaalde chip in zitten.
Okay.
Een bepaalde Snapdragon-versie van Qualcomm. Maar ondertussen hebben ze het ook al, onderzoekers hebben het ook al op andere computers aan de praat gekregen. En dus ja, het zijn ook van die Microsoft Surface-toestelletjes. Dus niet al te exotisch. Dingen die echt al in een werkomgeving terug kunnen komen. Dus ook een aandachtspuntje voor de mensen die IT-beheer zijn en dit misschien binnenkort in hun netwerk hebben zitten.
Ja, precies.
Goed, dan gaan wij van de ene big tech company die mogelijk de plank flink mislaat. Nee, niet mogelijk. Die de plank flink mislaat.
Absoluut.
Gaan we door naar de volgende, Google. En Google haalt het nieuws met een intern databaseje.
Ja, inderdaad. Het was een beetje aan het twijfelen waar ik hem zou moeten zitten, want eigenlijk moet dat in een datalek terechtkomen, dit soort informatie. Maar eigenlijk, het is gewoon een headliner. Google die houdt blijkbaar al jarenlang een interne databank bij vol met rapportages en dossiers over privacy-inbreuken. Op zich zou je denken, dat is heel mooi dat ze dat doen. Zo krijgen ze een beeld doorheen heel de organisatie. Oké, concreet, hoe gaan wij eigenlijk aan de slag? En op welke manier gaan wij die privacy-inbreuken gaan mitigeren? Waar staan de meeste usual suspects? Probleem is, die databank die is nu door iemand, door een whistleblower, denk ik, gelekt. En ja, dat is nu natuurlijk heel awkward voor Google om bij wijze van spreken heel hard met de billen bloot te gaan en te moeten toegeven van ja, dit is een databank vol met al onze grootste issues die wij de afgelopen jaren hebben gehad. Nota bene, het zijn allemaal dingen die intern gerapporteerd zijn door Google-medewerkers. Dus mensen van Google zelf die zeggen, bijvoorbeeld Google Street View, wij transcriberen eigenlijk de nummerplaten die wij capteren met de wagens die rondrijden. We houden die bij in een databank. Waarom doen we dat? Dan wordt dat geflagged en dan komt dat in die databank terecht. informatie, data van kinderen die onrechtmatig verwerkt wordt. Er was een specifiek voorbeeld dat werd aangehaald, dat was heel frappant, van instellingen om kinderen te beschermen of om opnames, stemopnames van kinderen niet op te slagen, die dan eigenlijk genegeerd werden. En op die manier werden er duizenden opnames van kinderen toch gewoon bewaard. Dat komt nu allemaal naar boven, dat is nu allemaal inzichtelijk. En dat allemaal dankzij iemand die een beetje als whistleblower dat heeft gelegd aan 404 Media. 404 Media is ondertussen ook, om even een kanttekening te maken, lijkt de Clement de go-to te worden voor whistleblowers in de techsector, want die keer op keer komen die met heel saillante verhalen en toch wel redelijk pittige details over big tech. Wat kan ik hier nog van zeggen? Het is aan de ene kant heel mooi, zou ik zeggen. Dat is heel raar om dat compliment te geven aan Google, maar we moeten het gewoon ook doen. Dat zij proberen om een overzicht te houden en te stimuleren dat mensen intern privacy incidenten kunnen rapporteren. Maar langs de andere kant, de follow-up, dat komt hier helemaal niet naar boven. Dus dit is vooral een lijst met issues en op welke manier dat men daarmee omgaat, dat is iets wat niet hieruit komt. Misschien zit dat dan in andere follow-ups of in andere databanken. Maar ook als je kijkt naar waar dat die incidenten zich plaatsvinden, dat vind ik ook het meest saillante detail. Het zit overal. Het zit in YouTube, het zit in Street View, het zit in Google Speech dienstverleningen. Overal heb je eigenlijk inbreuken op die privacy die wel in kaart worden gebracht. Maar dat zijn dan degenen waar we van weten dat die bestaan. En eigenlijk potentieel in al die Google services zitten er nog wel zaken in die een inbreuk vormen op de privacy of die op een verkeerde manier met data omgaan en die niet gedetecteerd worden. En het toont gewoon aan hoe breed en wijdverspreid dat eigenlijk Google vandaag de dag is op dat vlak.
We zullen een keer met een controversiële opinie komen.
Oh, shoot.
Is dit niet eigenlijk, ondanks alles wat ze op andere vlakken misschien wel eens gedaan hebben, maar is dit niet eigenlijk gewoon goed? Is dit niet een beetje sensationeel en nasty van die klokkenluider om dit naar buiten te brengen? Want welk doel dienen we hiermee? Even voor de duidelijkheid, dat weten we niet. In hoeverre dat dit meldingen zijn die ook gepast zijn opgevolgd, die gemeld zijn bij autoriteiten als dat moet, of dat het alleen maar in Amerika is waar dat niet geldt, dat weten we hier niet. Dus ja, Daar kunnen we even geen uitspraken over doen. En als we dat dus even daar laten, dan vind ik dat dit eigenlijk laat zien dat men een veel robuuster privacyprogramma heeft dan wij misschien denken. Dat de interne medewerkers zich ook vrij genoeg voelen om dit soort dingen te melden. Dat dat kennelijk in grote getalen gebeurt. Kijk, en dat zien we ook vaak genoeg voorbij komen. Google is zo ontzettend groot dat als zij, wat ze dus kennelijk doen, de privacy incidenten fatsoenlijk tracken, dat daar een hele lijst van is. Ja, dat is bijna onoverkomelijk.
Ja,
je geeft al aan wat er mist. En wat dus misschien zou kunnen aangeven of dit eigenlijk stiekem best slecht is of dus eigenlijk heel erg goed, is ja, wat is er mee gebeurd? Daar ben ik benieuwd in. Hoe snel is er iets mee gebeurd? Heeft men het opgelost? Of is er een grote, dikke, groene stempel risk accepted en gaat men vervolgens door? En dat is de informatie die er allemaal niet bij zit. En ik moet toegeven, ik vraag me af, had 404 Media misschien net even iets meer uitzoekwerk moeten doen voor ze hierover gingen publiceren, omdat het nu wordt het toch een beetje gebracht als van hey, kijk eens wat voor privacy incidenten ze allemaal hebben. Terwijl, voor zover wij misschien weten, is het alleen maar een teken van wat ik al zei, een zeer robuust privacyprogramma intern in Google.
Ja, daar zijn twee dingen dat ik daar nog van kan zeggen die wel interessant zijn om ook hier aan te halen. Eén, de timing is heel vreemd, want een dag geleden, eigenlijk vandaag, moet ik erbij zeggen, op woensdag 5 juni, is het nieuws ook naar buiten gekomen dat de Chief Privacy Officer van Google Google verlaat.
Mm-hmm.
Dus je kunt ergens misschien, als je een zittelpapieren hoedje opzet, wel raden waar dat lek misschien vandaan zou komen. Ofwel bij hem, ofwel bij een van zijn aanhangers. Die persoon die vertrekt door een herstructurering bij Google, dus het is niet per se dat hij er zelf achter staat, achter dat vertrek. De reden is heel simpel, Google wil anders aan privacy gaan doen. Daar wordt ook een beetje moord en brand geschreven nu van ja, die privacy officer die gaat vertrekken. Ik zie niet meteen daar de nood in om daarmee moord en brand te gaan schreeuwen, want het idee van Google heeft ergens wel een reden, denk ik. Namelijk, Google wil eigenlijk simpelweg nu zorgen dat privacy niet meer een eindverantwoordelijkheid is van één persoon, maar ze willen privacy gaan implementeren en gaan embedden in de verschillende productteams. En eigenlijk ervoor zorgen dat privacy een verantwoordelijkheid wordt van die productteams. Wat dat in theorie een heel goede manier van werken is, vind ik. Dat gewoon een core aspect van uw business is en van uw processen en van uw projecten. Maar we zullen natuurlijk zien hoe het uitpakt, want er moet natuurlijk wel iemand overwaken dat dat goed wordt uitgevoerd. Maar dat is een eerste punt. Dat vind ik op zich al heel dubieus, dat het net in die timing, in die timeframe, die persoon vertrekt. Het andere is, het enige wat ik hier wel uithaal is, dat verbaast natuurlijk niemand, Google is wel helemaal niet transparant over bepaalde van die incidenten geweest in het verleden. Ze hebben het intern gemeld, en bij een aantal van die dingen denk ik ook van, goh ja, whatever, dat is iets wat je intern moet melden, maar wat je eigenlijk niet naar de buitenwereld moet brengen. Maar bij bijvoorbeeld het heimelijk opnemen van stemmen van duizenden kinderen of van voice-opnames van duizenden kinderen, ja, eigenlijk, afhankelijk van waar die kinderen zitten, is dat wel iets wat je zou moeten melden op een bepaald moment.
Nee, maar daar zit een crux, hè. Als dit gewoon in Amerika is,
ja,
laten we wel zijn, het ontbreken van fatsoenlijke Amerikaanse privacywetgeving. Ja, en dat ze dingen, als ze dat niet moeten, dat ze het ook niet aan de grote klok gaan hangen.
Nee, dat is logisch. Tuurlijk.
Dus, en trouwens, met dat jij zegt dat die chief privacy officer weggaat. Nog iemand anders die ook vertrekt is de head of competition law. Iets waar Google ook wel eens wat mee te maken heeft. Iemand die dat ook al 15 jaar was. Dan zie je kort even een patroon. Senior executives die vertrekken bij een bedrijf. Dat is zelden een goed teken. Dus ja, nee, daar ben ik benieuwd naar. Dat in een tijd waarin, en dat geldt trouwens niet alleen voor Google, maar voor ook de andere grote techbedrijven. Ik zat daar toevallig nog een andere podcast te luisteren, die ik nu gewoon eventjes tip. Better Offline met Ed Zitron.
Ken ik niet.
Zalig.
Okay.
Die vent zit gewoon een half uur, drie kwartier te ranten, maar wel onderbouwd met feiten. En ja, helemaal mijn stijl.
Nice.
En daar kwam dus ook naar voren dat er qua cultuur op sommige plekken, maar ook naar gebruikersaantallen, dat men steeds nieuwe cijfertjes, KPI's, verzint om te meten hoe actief de gebruikers wel niet zijn en hoe lang ze actief zijn op het platform.
Ja.
Maar dat puur kijkend naar netwerk, internetverkeer, hoeveel mensen komen op onze diensten, dat omlaag aan het gaan is. En dat vond ik wel interessant. En dan neem daar dus bij dat er nu een aantal senior executives vertrekken. Het kan zijn, zoals Google in het artikeltje van Forbes, waar ik die informatie ook uithaalde, ingeeft van ja, het is heel normaal dat wij onze legal teams en andere teams regelmatig herstructureren en anders vormgeven als wij zien dat dat beter kan. Dat kan een reden zijn. En de andere reden kan zijn, mensen die al lang met integriteit, head of competition law, chief privacy officer, aan dingen willen werken, maar die het gewoon niet meer zien zitten, die vertrekken. Dat zou ook goed kunnen. Dus ja, hoe zeggen we het zo mooi? Interessante tijden.
Meer kan ik daar niet aan toevoegen. Heel mooi.
Goed, wat hebben wij dan nog aan artikeltjes? Jij hebt iets meegenomen, Tim, van Noip. Noip die dan ook nog maar eens eventjes Microsoft op de rooster wilt leggen. Want wat heeft Microsoft uitgestoken?
Ja, beste luisteraars, we kiezen het echt niet. Maar dit is een, hoe zeg je dat, echt een pur sang big tech bashing episode. Hè? Soms dan zijn we een beetje genuanceerd, maar sorry jongens, hier gaan we er gewoon met de volle beuk in. Want Noip doet hetzelfde. Die hebben nu eigenlijk een klacht ingediend bij de Oostenrijkse privacy toezichthouder tegen Microsoft. Specifiek gaat het hier over klachten die betrekking hebben op Microsoft's 365 Education. En dat is het, heel simpel gezegd, dat is een beetje de suite aan software toepassingen, specifiek geontwikkeld deels en getailored voor onderwijsinstellingen, voor scholen. En het is typisch Noip, dus het is met heel veel confetti en fanfare dat ze natuurlijk met dit soort dingen naar buiten komen. En ze roepen meteen op tot boetes en tot bij wijze van spreken brandmerken van Microsoft.
Uh-huh.
Soms kan ik me daar minder in vinden in hun communicatiestijl, maar de essentie snap ik hier wel. De essentie van de klacht tegen Microsoft is eigenlijk heel simpel. Microsoft stelt nu scholen in een onmogelijke positie door hen overeenkomsten en contractuele relaties aan te smeren waar de scholen eigenlijk in de positie staan om daar kritisch naar te kijken. En de gemiddelde school heeft daar gewoon absoluut geen tijd, zin, budget en kennis voor om dat te doen. Dus het is een beetje een, ja, die scholen hebben dat soort softwarepakketten nodig. Eigenlijk is dat feitelijk zo. Je zou nog kunnen zeggen, ja, scholen hebben toch een keuze om daar geen gebruik van te maken. Maar laten we eerlijk zijn, vandaag de dag is dat niet echt een keuze meer. Ofwel ga je naar Microsoft, of je gaat naar Google. Of als je echt het wilt deftig aanpakken, dan kan je naar LibreOffice gaan of een open source suite. Maar daar heeft geen enkele school zin in. Dat is gewoon een feit. Dus je zit sowieso vast aan die Microsoft of die Google. En het gaat hier nu over Microsoft. En dan zit je gewoon in een scenario waar die scholen eigenlijk noodgedwongen worden om die overeenkomsten aan te gaan, om een heel groot deel van hun verantwoordelijkheden op zich te nemen. En de reden waarom ik dat wel interessant vind dat Noip dat nu eens aanhaalt, en daar ook eens, ja, dat een grote klok hangt bij wijze van spreken, is omdat men dat eigenlijk in een land niet zo heel veel van België al heel goed door heeft dat dat een probleem was. En dat was in Nederland. Want in Nederland, daar heeft men dat in mijn ogen ongelooflijk slim aangepakt. Daar de aankoop en het gebruik van softwarepakketten. Voor zover dat ik dat volg, gebeurt dat eigenlijk allemaal via een of tweetal centrale entiteiten die eigenlijk voor die scholen die overeenkomsten afsluiten met Microsoft en die softwarepakketten aanbieden. Schroef en dan nog een andere. En die hebben ook in opdracht, in Privacy Company was dat denk ik, die in opdracht van die entiteiten dan ook de PIA's heeft laten uitvoeren om eigenlijk in kaart te brengen, oké, wat zijn de privacy risico's als een school aan de slag gaat met 365 Education? Op die manier kun je wel natuurlijk Microsoft aan tafel krijgen, omdat je op dat moment niet zegt, de basisschool en de middelbare school van een klein dorp, die komen hier aan tafel zitten met Microsoft. Nee, het is de hele school-ecosysteem, educatief ecosysteem van Nederland die aan tafel komt zitten om eigenlijk een contract af te handelen en te onderhandelen. En dat is het probleem. In Nederland heeft men dat gewoon aangepakt, maar dat is niet overal zo. In België is dat ook niet zo. En dat zorgt er gewoon voor dat scholen bij een onmogelijke situatie zitten en dat ze eigenlijk nu noodgedwongen softwarepakketten moeten gebruiken die inherente privacyrisico's met zich meebrengen, die in een land zoals Nederland wel worden afgedekt, of toch deels worden afgedekt, en in andere landen niet. En dat is ook een beetje tegen de geest van de GDPR in mijn ogen. Dat moet horizontaal zijn.
Nu moet ik zeggen dat ik het in die zin niet als lichtend voorbeeld zie vanuit Nederland. Wel de manier hoe ze proberen Microsoft in te binden door dat allemaal te combineren.
Mm-hmm.
Maar tegelijkertijd zitten ze wel nog steeds allemaal op Microsoft.
Oh ja, ja, dat wel.
En de vendor lock-in is real. De Amerikaanse cloud zit er nog gewoon vuistdiep overal in. En uiteindelijk is dat waar Microsoft te doen is. En moeten ze dan een keer een verwerkersovereenkomstje aanpassen dat ze geen telemetriedata mogen hergebruiken?
Ja.
Vooruit dan. En dan gaan we het ook alleen maar in Nederland doen. Hey, zolang die andere landen niet moeilijk doen, dan gaan we dat ook niet automatisch zelf aanpassen. En ja, ik... hoe langer hoe meer, waar we al eens eerder benoemd hebben dat Google op enig moment uit zijn manifesto Do No Evil haalde, krijg ik bij al die big tech ondernemingen toch echt het gevoel, ze doen ook echt alleen maar het absoluut minimale.
Ja.
En waar zit... En oké, nu ga ik misschien een beetje hoogdravend ideologisch doen. Hè, maar waar zit een beetje ethisch besef? Waar zit nu eens een keer iets dat we zien? Wij gaan iets doen. Niet omdat er ergens een accountant of onze chief finance officer wappert met hier zit meer revenue te halen. Maar gewoon omdat dat het beste is voor iedereen. Omdat dat goed is voor de wereld. Wat is er mis mee om af en toe eens een paar revenue dollartjes te missen? Om gewoon iets door te voeren. En zeg van, weet je wat? We gaan het eens gewoon doen. Waarom? Nou, omdat het zo hoort. Dat mis ik. En dat wil daarom niet zeggen dat daar zitten opnieuw. Daar zitten geen mensen die allemaal puur evil zijn. Maar dat zijn organisaties die in de basis alleen maar gepusht worden door hoe groeien we.
Ja.
Hoe groeien we? Hoe gaan de cijfers omhoog? De winst moet omhoog. De aandeelhouders willen meer geld. Ik zou zo graag eens af en toe iets zien, zonder dat ze dat dan meteen weer verpakken als iets waar ze ook meteen weer een soort belastingverlaging mee kunnen verkrijgen als ze er aan een goed doel storten. Iets waarbij ze gewoon zeggen, joh, dit hebben we gewoon gedaan omdat we denken dat het zo hoort. That's it. Niks meer.
Ja, je zegt het, je geeft het antwoord er eigenlijk al op. Er is helemaal geen incentive om dat te doen. En dat is een van de redenen waarom ik wel achter zo'n actie sta, ook van Noip en ook vanuit Nederland. Het is absoluut waar. In een ideaal scenario zou je eigenlijk als school zelfs niet een noodzaak moeten hebben of niet in een, bij wijze van spreken, kooi opgesloten moeten worden om gebruik te maken van Google of Microsoft, want dat zijn eigenlijk je twee enige keuzes vandaag de dag. Eigenlijk zou dat op een heel andere manier moeten, zou er een perfect Europees alternatief ontwikkeld kunnen worden. Maar in mijn ogen zijn dat twee verschillende problemen, want het ene, een Europees alternatief voor dat soort instanties voorzien en op termijn ook voor andere instanties, dat is echt een long-term issue, denk ik. Dat gaan we niet van de ene dag op de andere erdoor krijgen.
Weet het niet. Het is er. Zeker in de context van een school. Wat weerhoudt een school ervan om op alle laptops Linux te zetten?
Gemak, denk ik. Ik denk dat dat gewoon is. Ja. Het is gemakzucht, het is een gebrek aan kennis. Het is, waarom zou je al die moeite doen als je ook Microsoft kunt gebruiken en met twee klikken om de knop hebt gedaan, deployed op al je scholen.
Ja, want dat is stap 1 in het nieuwe schooljaar. Hè? Voor de mensen die nieuw binnenkomen, die een nieuwe laptop krijgen. Oké, jongens, klap je laptop open. Allemaal even een Microsoft-account maken.
Ja,
en boom, onze scholieren zitten er al op.
Dat is de realiteit.
Ja, en goed, je haalt net het punt al aan waarom ze beginnen incentive. En dat is precies, beste luisteraars, waarom zelfregulering voor dat soort organisaties per definitie onmogelijk is.
Absoluut.
Wat ze ook naar buiten toe brengen, hoezeer ze ook zeggen, regulate us, dat gaat nooit gebeuren en ze gaan het zeker niet zelf doen.
Nee.
Goed, dat gezegd zijn.
Rant mode off.
Wij gaan eventjes door naar de gig worker. De gig worker, oftewel al die mensen die een Uber doen, die bezorger zijn voor takeaway. Andere varianten. In het ene deel van de wereld is dat al veel gebruikelijker dan het andere. Hè. In het stukje waar ik het nu over ga hebben, dat is Latijns-Amerika, mm-hmm. Zuid-Amerika. Iets waar wij niet zo heel vaak bij stilstaan. Nee. Maar ik kwam een interessante website tegen die ik niet kende, restoftheworld.org. Waar die zich specifiek op focussen. En ik denk dat we daar binnenkort nog wel eens meer vandaan gaan halen. Die pakken de tech-verhalen uit andere delen van de wereld.
Oh, cool.
In die zin hebben wij natuurlijk ook een beetje tunnelvisie, omdat de media die we kijken focust heel erg op Europa en Amerika.
Ja.
Dus die ga ik eens wat opvolgen. En goed, nu kom ik daar dus tegen. En hoe kom ik die tegen? Dat gaat over de app Nippy. En wat doet Nippy? Nippy die komt er op een gegeven moment achter dat er een bepaalde nood is bij die gigworkers. Zeker dan in die economieën, in die omgevingen. Dat die eigenlijk, die zitten op een fietsje, die moeten rondrijden, die moeten rondfietsen. En die hebben eigenlijk zelfs niet eens een plek waar ze eventjes naar de wc kunnen. Ze spreken dan ook in het artikel, interviewen ze zo een van die gigworkers. Die dan zegt van ja, als ik bij de restaurants moet langsrijden, ik mag daar niet eens naar de wc gaan. Mm. En dus die, dat was een bepaalde nood. Aan een rustplekje. En waar ze eventjes tot rust kunnen komen. Telefoontje op kunnen laden. Misschien zelfs iets eten. Even naar de wc gaan. En dat is wat Nippy is gaan doen. Nippy heeft op een aantal locaties. Hebben zij zoiets ingericht. Waar je dus als gigworker terecht kunt. En eventjes kunt bijkomen. Even kunt opladen. In de figuurlijke en letterlijke zin. Ja. En dan weer doorgaat. Nou denk je Bart. Fantastisch verhaal. Waar
Noble
heb je het over?
Idee, ja.
Maar je snapt. En nu voel je wel meteen komen. Nippy is gratis. Dan weten we wat nu volgt. Om van die diensten gebruik te kunnen maken, moet je alleen eventjes de Nippy app installeren.
Ja.
En de Nippy app, en in die zin waren die workers op zich, zijn die wel mee dat dat gebeurt. De Nippy app, die gaat allerlei data verzamelen. En die data, die verkopen ze door.
Uiteraard.
Want wat blijkt, als ze dat dan even interviewen, dat bepaalde grote ondernemingen, waar ze dus al contracten mee hebben, bijvoorbeeld zoals Mastercard, bepaalde verzekeringen, dus echt wel grote ondernemingen, dat die eigenlijk moeite hadden om data te verzamelen over die gigworkers.
Mm-hmm.
Nippy is dus nu iets wat hen specifiek naar die doelgroep de mogelijkheid heeft geboden om daar data te verzamelen. Movistar, ook geen kleine, die heeft speciale discountplannen voor mobiele telefoons. Mastercard heeft dan een bepaald financieel product wat op die doelgroep gericht is. Ik moet er een kleine kanttekening bij maken. Want echt letterlijk van ja, wat voor data gaat er dan heen? Staat er niet bij. En er wordt ergens wel gesproken over geaggregeerde data. Wat zou insinueren dat het niet geïndividualiseerd is.
Okay.
Dat zou heel positief zijn. Meer details ken ik dus niet. Maar ja, ik kan mij niet aan de indruk onttrekken. Want ze hebben dus ondertussen in totaal 435.000 van die gigworkers zitten op de app. Verspreid over Argentinië, Mexico, de Dominicaanse Republiek. Ze hebben al miljoenen opgehaald. Ze gaan in Mexico er ook nog een paar openen. Als het dan vervolgens gewoon aan de hand van geanonimiseerde, geaggregeerde gegevens is, is dit misschien een goed verhaal? De verdict's out on that one. Misschien moet ik eens kijken of ik die hier lokaal kan installeren. Dat ik eens even kan kijken wat ermee gebeurt. Hoe dat precies werkt. Het is dan, als ze dan die mensen zelf interviewen, en wat vind je daar nu van? Dan zeggen ze, het is wat het is. Als ik mijn data moet geven, zodat ik eindelijk hier eens af en toe wat kan zitten. Dan heb ik daar wel vrede mee. Dat klinkt niet meteen als vrije toestemming om te zeggen van, doe maar. Dat klinkt meer als van, luister, ik had dit zo hard nodig, dat ik eigenlijk alles voor lief neem.
Wel, het is dat. Ik heb hier een heel dubbel gevoel bij, moet ik toegeven, want je kunt dat op twee manieren zien. Je kunt dat een beetje zien als Nippy maakt misbruik van het feit dat die mensen in de schaduw willen zitten, is naar het toilet willen gaan, is even niet in gewoon de weersomstandigheden moeten zitten, wat dat eigenlijk ergens een klein beetje zielig is, hè, dat men daar gebruik van maakt, dat het een beetje schrijnend zou, dat is het woord waar ik naar zocht, dat men daar gebruik van maakt, of misbruik van maakt, om dan data te gaan vergaren. Dat is één perspectief. Het andere perspectief dat ik hierbij heb, is dat je eigenlijk de rollen omdraait en zegt van, Nippy Wild heeft aan zich een nobel idee.
Ja,
en de enige manier om dat nobel idee te financieren, want gaat daarmee eens naar een investor en zegt eens van, we willen eigenlijk gewoon rustplaatsen gaan organiseren voor mensen die pizza's leveren of die boodschappen leveren of whatever, gigworkers. Er is niemand dat daarin wilt investeren. Hè? Dus dan komt dat al snel gewoon daarop uit.
Dus, en misschien heb ik dit eigenlijk verkeerd voorgesteld in het begin, omdat ik het relatief negatief voorstel. Maar als het zich echt beperkt tot gewoon puur geaggregeerde gegevens die doorverkocht worden,
dan zie ik daar geen
probleem. Is dit misschien een goed nieuwsverhaal?
Absoluut.
Ja. Oké. Okay. Nou, dat, ja. Laten we daar afsluiten met die nuance.
Maar dat zijn aannames. Hè? Dat is
aannames. Laten we eens gewoon lekker een positieve aanname doen.
Ja, voor de verandering.
Nou, we gaan hem opvolgen. Kijken of we daar... ik zal er eens wat uitbundiger naar gaan zoeken.
Kijken of we een privacyverklaring kunnen vinden. Dat zou wel leuk zijn.
Inderdaad. Why not? Goed, gaan we door. 4-4 Media heeft nog iets anders gepubliceerd, Tim. Jij hebt hem meegenomen. En jij noemt het kassaticketjes voor je aandacht. Dat klinkt intrigerend.
Het was ook wel intrigerend. Het was een heel leuk artikel. Het is iets minder spannend of schokkend. Daar moet ik al misschien even een waarschuwing in geven. Maar ik vond het gewoon leuk om mee te nemen. Het is een dingetje. Het is een onderzoeksproject van de Universiteit van Chicago, van twee mensen, die aan het kijken waren naar de hele opzet van surveillance-kapitalisme en toch big tech bedrijven vooral die zoveel mogelijk proberen om competitief met je aandacht om te gaan en zo lang mogelijk een platform houden. Men was eigenlijk aan het onderzoeken wat zijn goede manier om mensen bewust te maken van het feit dat ze toch wel veel tijd spenderen of verspillen op die tech-platformen. TikTok, YouTube, Instagram, Snapchat. Middelde persoon zit daar echt wel een paar uur per dag op.
Mm-hmm.
Dat is best veel, zeker als je kijkt naar eigenlijk wat je daarop doet. En ze stellen zich de vraag van, ja, zitten mensen daar eigenlijk echt graag op als ze zich bewust zouden worden van het feit dat ze zoveel uren van hun dag daaraan kwijt zijn? En ze hebben een aantal dingen uitgetest. Onder andere, dat bestaat al, je kunt in iOS bijvoorbeeld focus mode aanzetten en dan krijg je ook een overzicht van hoe per week hoeveel minuten of uren dat je hebt gespendeerd.
Screen time.
In een bepaald screen time is dat inderdaad. En dan kan je eigenlijk per week een soort notificatie krijgen van je hebt zoveel uren op Instagram gezeten. Maar dan ook, je moet zelf als user natuurlijk nog wel naar dat scherm gaan. Ik heb al een tijd aangezet en ik moet heel eerlijk gezegd toegeven, ik krijg dan elke week die melding en ik kijk er niet naar. Want ik heb zoiets van, whatever. Je moet het zelf nog gaan zoeken en ik heb dat twee keer gedaan en dat was de fun eraf.
En wil je het echt weten?
En dan, ja, je wordt ook een beetje geconfronteerd met uw eigen zondes, bij wijze van spreken. Ja, dus ik heb zoiets van, oh, wil ik dat echt elke week gezien? Maar die twee onderzoekers, die hebben eigenlijk een cool ding ontwikkeld. Het is een soort bakje. En daar komen kassaticketjes uit alsof je in de supermarkt zit. En die kassaticketjes die zijn eigenlijk verbonden met het aantal minuten dat je... Het is hier specifiek over YouTube. Dat je naar een bepaald YouTube-filmpje hebt gekeken.
Okay.
En dus per YouTube-filmpje kijk je de titel van het YouTube-filmpje en het aantal minuten. En in totaal krijg je dan op het einde van een YouTube-sessie krijg je eigenlijk een totaal eindafrekening van je hebt zoveel minuten op YouTube gezeten. Dat
klinkt bijna als een Dries de Poorter project.
Het is een klein beetje zo'n Dries de Poorter project. Dat ook qua design en look en feel heeft het daar van weg, maar het is wel, er zit wel een studie achter, een thesis achter. Want het idee was heel simpel. Als we mensen fysiek bewust maken van het feit dat zij zoveel tijd verspillen of op die platformen zitten, zou dat dan een positief effect hebben op hun bewustwording en zouden ze dan ook achteraf minder tijd spenderen? En wat bleek, die fysieke handeling van je krijgt een kassaticket waar je effectief geconfronteerd wordt met, ja, je hebt net 15 minuten naar kattenvideo's gekeken en vervolgens naar de wondere historiek van brood in de middeleeuwen. Je bent een uur kwijt van je leven daaraan. Het feit dat je dat op een kassaticketje krijgt, in die studie heeft er effectief voor gezorgd dat mensen zich meer bewust waren en, interessant, niet per se minder tijd gingen spenderen op YouTube, maar wel hun zoekopdrachten iets educatiever gingen maken en iets productiever.
Ik moet wel zeggen, ik heb al heel veel dingen op YouTube voorbij zien komen. De wondere geschiedenis van het brood in de middeleeuwen klinkt als nog een van de nuttigere dingen.
Ja, absoluut, absoluut. Het kan, hè. Voor iedereen wat wil. Maar het toont wel aan, en dat vond ik heel interessant, van het feit dat je eigenlijk een overzicht krijgt van een beetje confronterend. Je hebt net een uur daar allemaal naar gezocht en dat is allemaal onzin. Dat heeft mensen vooral de trigger gegeven van, ik vind YouTube leuk, maar ik ga nu wel eens kijken naar de dingen die echt nuttig zijn of die productief zijn. En dan daar een overzicht van krijgen, dat een soort vreemde beloningsstructuur die
krijgt. Ja, heel interessant. Het doet mij denken, iemand die me laatst vertelde, hadden we het ook over, laten we zeggen, social media consumptie. En die had een andere techniek om het wat aan banden te leggen. Die zegt, vrijdagavond, dan installeer ik Instagram. Dan scroll ik en dan stop ik daar eigenlijk stiekem best veel tijd in. Maar het is weekend, zondagavond, bepaald tijdstip, boom, Instagram eraf. En dan heel de week moet ik weer zonder. En dan op vrijdagavond mag ik hem weer installeren. Dat vond ik een interessante insteek.
Ja, ja, dat is, het is een daar dient het weekend voor om af en toe wel eens een guilty pleasure te hebben. En dat heeft een bepaalde beperking. Ja, cool. Ja, cool. Je kunt dat ook trouwens softwarematig doen. Hè? Dus je hoeft dat niet per se te installeren of te deinstalleren. Al vind ik dat wel ergens extra gezonder van ook de actieve handelingen van deinstalleren. Maar je kunt bepaalde applicaties op iOS, denk ik wel dat dat kan. Je kunt die ook lokken dat die maar op bepaalde tijdstippen gebruikt kunnen worden. Dus je kunt op daggebied kunnen ook wel je gebruik van bepaalde apps beperken door te zeggen vanaf 8 uur 's avonds geen Instagram meer.
Weet je, ik denk dat gewoon puur het feit dat iemand daar eens voor moet gaan zitten en die dingen in moet stellen en
dat
een klein beetje moet uitzoeken, dat al een te hoge drempel is.
Dat is een drempel, hè? Ja.
We hebben dan laatst gehoord dat Apple binnenkort betere AI-functies introduceert in zijn iPhone. Laat het dan iets zijn waarbij je dit soort dingen, deze instructies, gewoon kunt zeggen tegen Siri. En dat hij dat meteen implementeert, dan zie ik daar iets mee gebeuren.
Ja, absoluut.
Goed, Tim, genoeg goed nieuws, show. Tijd naar weer de harde privacy-realiteit.
Tijd voor depressie.
Van de politiek die weer geen flauw benul heeft hoe privacy-wetgeving werkt.
Here we go.
Waar gaan we het over hebben? Voetbal. Mm-hmm. Het favoriete tijdverdrijf. Afhankelijk van wie het vraagt, niet heel veel zinvoller dan een beetje op Instagram surfen. Maar in ieder geval, wat we helaas tegenwoordig ook moeten zeggen als we het hebben over voetbal, is het geweld en de...
Ja,
dingen die misgaan, bier dat gegooid wordt, vuurwerk dat gegooid wordt, is iets wat op de velden veel voorbij komt. Zoals we weten, voetbal is iets wat ik best veel volg, dus ik zie dat soort dingen ook veel voorbij komen. En dan lees je een deel van een interview. Ik heb het artikeltje van security.nl gehaald van minister Jezilgos. Die reageerde op een rapport van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, waar men dus advies had gevraagd over het inzetten van slimme technologie in voetbalstadions.
Okay.
Ik quote eventjes zoals het ook haar eigen woorden kennelijk weergevend artikel. Helaas, laat ik dat er meteen persoonlijk aan toevoegen, mag het niet van tegen de AVG. Ik vind dat heel eerlijk gezegd een gemiste kans. Ik denk dat we daar een hele grote slag hadden kunnen slaan, maar dat gaat dus niet. We kunnen wel gebruik maken van slimme camera's, maar die mogen niet gebruik maken van gezichtsherkenning. En hier gaan we voor afdeling 5342. Als iets niet mag, is dat niet omdat het niet mag van de AVG. Dat is omdat de AVG zegt, je moet er gewoon een wet voor hebben die het regelt. En die wet is er niet. Maak die wet dan.
Exact. En dat komt dan van iemand die in de politiek zit en die effectief in een rol zit om die wetgevingen erdoor te krijgen, om die wetgeving tot stand te laten komen. Dat is dan het meest frustrerende, dat daar het begrip niet zit. Of misschien is dit ook gewoon een klein beetje politiek steekspel, dat kan natuurlijk ook altijd. Maar dat die wil er niet is om te erkennen dat die wetgeving best wel veel toelaat, mits een beetje creativiteit en mits een degelijke onderbouwing in wet. En dat hoeft allemaal zo moeilijk niet te zijn, maar ja, voor de een van de reden blijft dat er niet door.
Vind jij het als politiek dan zo belangrijk dat er gezichtsherkenning komt in die stadions?
Ja?
Ja, volgens mij, als het gaat om wie zit er aan de knoppen om wetten te maken, dan zijn het toch echt die politici.
Exact. Exact.
Dus ja, en wat natuurlijk ook het extra sneu hieraan is, dat op het moment dat het op die manier door een minister zo verspreid wordt, van het mag niet van de AVG, dat wordt dan natuurlijk opgepikt, dat komt in al artikelen, dat is ook iets wat blijft hangen. Omdat het iets is, gewoon zelfs die simpele nuance van AVG verbiedt relatief weinig. Nou goed, biometrie wordt wel verboden, maar er is een uitzondering als de wet het toelaat. Dus daar kan eigenlijk heel erg veel als je het maar fatsoenlijk regelt. Waarbij ik niet per se wil zeggen dat dat dan geregeld moet worden. Maar ga in ieder geval niet klagen dat iets niet kan als het gewoon een kwestie is van de betreffende wet eventjes regelen. Als je dat echt zo belangrijk vindt.
Ja, ja. Amen.
Oké. Over naar de volgende gezichtsherkenningstoepassing. Deze, Tim, hoe moet ik het zeggen? Weet je wat? Ik laat jou het introduceren en dan ga ik gewoon even kijken wat ik daarvan vind.
Oké, bedankt daarvoor, voor deze voorzet. ik moet beginnen met een disclaimer, denk ik. Een disclaimer, want dit is een best interessant onderwerp. Het gaat over lesbische relaties, het gaat over transgenders en wij zijn twee witte cisgender mannen. Dus als hier bepaalde dingen gezegd worden die incorrect zijn of op een ongenuanceerde manier ter sprake worden gebracht, I'm very sorry. We leren elke dag bij, maar we doen ons best. Waar het op neerkomt, heel simpel, facial recognition zit vandaag de dag overal. Ook in dating apps zien we dat nu voorbij komen. En er is één specifieke dating app die eigenlijk eruit springt. En waar ik ook van denk, van dit is echt waanzinnig op een heel vreemde en negatieve manier. Het is een app genaamd Le App. Lab. Dus dat heel fancy. Ja, heel origineel. En die is ontwikkeld door een gendercritical politicus in de VS.
Okay.
Dus we weten al ergens welke invalshoek het heeft. Ja. De opzet is heel simpel. Lesbische vrouwen die willen daten met andere lesbische vrouwen. Daar is volgens bepaalde mensen in die groep een probleem. Namelijk, je hebt mensen, transgenders, die op een bepaald moment getransformeerd zijn in vrouw.
Mm.
Bepaalde lesbische vrouwen hebben daar een probleem mee, want die willen alleen daten met biologische lesbische vrouwen. Die app is specifiek ontwikkeld voor die doelgroep. En het idee is heel simpel. Je komt alleen erop als een facial recognition technologie jou heeft geïdentificeerd als een biologische vrouw, puur natuur, zoals het zelf wordt gemaakt. Ik vind het compleet waanzinnig, maar het idee is heel simpel. Je moet je gezicht presenteren, facial recognition wordt daarop toegepast, en die facial recognition gaat specifiek, het is eigenlijk niet echt facial recognition, het is niet om iemand te identificeren, maar het is om bepaalde gezichtskenmerken te detecteren. Hoe vierkant je hoofd is, je jukbeenderen, de stand van je ogen, je mond, je lippen, whatever, allemaal om te detecteren of dat er niet toch ergens, om het heel cru te zeggen, stiekem eronder een man zou zitten. Daar komt het uiteindelijk op neer. En dat is, ja, dat is complete waanzin. En dat is de zoveelste vorm van het gebruik van dat soort technologie. En ik moet het eigenlijk eerder misbruik noemen van dat soort technologie. En ik vind het gewoon jammer dat men daarmee
en
aan de slag gaat.
Laat ik hier eventjes een kleine cynische voorzet doen dat dit waarschijnlijk niet door middel van een robuuste wetenschappelijke onderbouwing is samengesteld.
Nee.
Puur even met opnieuw mijn zeer beperkte kennis in de materie. Maar wij lopen allemaal gewoon rond doorheen de wereld. Wij zien mensen hun gezichten en ik kan me heel goed voorstellen dat er bepaalde vrouwen zijn die, ja, die hebben misschien een wat hoekiger gezicht of iets waar misschien zelfs volgens die app bepaalde mannelijke trekjes zitten. Maar ja, dat is nu helemaal hoe ze eruit zien.
Ja.
Net als op dezelfde manier dat je mannen kunt hebben die door bepaalde rondingen op bepaalde plekken misschien een wat vrouwelijker babyface, wordt het ook wel eens genoemd, gezicht hebben. Ja, dat kun je toch niet met zo'n help opnieuw op basis van mijn beperkte kennis. Maar ik durf hem best aan om te zeggen, no way dat die app dat echt betrouwbaar kan zien. Dat voelt bij mij ook een beetje aan als hetzelfde idee van aan de hand van mensen hun gezicht kun je zien of ze crimineel zijn. Iets wat ook gewoon niet kan.
Nee.
Ja, nee.
Nee, exact. Daar komt het op neer. En het is, als je kijkt naar van waar het komt, dan mensen die gefrustreerd zijn en die ook in een bepaalde manier terug mensen in een hoekje willen duwen, in een hokje willen duwen. Dat is heel verkeerd gewoon.
Ja,
gevoelsmatig.
Nou, ik doe ook eventjes een voorspelling dat deze app een complete failure gaat zijn.
Laten we hopen.
En dat de app snel geparkeerd mag worden. Gaan we eventjes door naar het betere insider threat. Zowaar al een paar afleveringen niet meer expliciet voorbij gekomen, denk ik.
Minder, maar nu mag niet wel in de spotlight komen.
Maar we hebben er weer eentje, Tim, we hebben er weer eentje en ik laat hem jou meenemen.
Ja, het is een perverse insider threat, moet ik hier geven. Het zijn twee voormalige medewerkers van een Amerikaanse databroker en een marketingbedrijf die eigenlijk bewust misbruik hebben gemaakt van hun toegangen en van de algoritmes van die databroker om mensen op te lichten. Waar het op neerkomt is, die databroker die verzamelt gegevens van een heleboel mensen, die passen daar dan vervolgens eigen ontwikkelde algoritmes op toe om de ideale koper of de ideale target van bepaalde marketingcampagnes te gaan selecteren. Die twee mensen in die organisatie, die twee medewerkers, die hebben op een bepaald moment gedacht van dat is wel interessant, wij kunnen eigenlijk die algoritmes ook gaan gebruiken om mensen te identificeren die zwak zijn, die vatbaar zijn voor manipulatie, voor misleiding, die vaak ouder zijn, die niet zo echt heel tech-savvy zijn. Ze zijn vervolgens de algoritmes van dat bedrijf gaan toepassen op die databanken om gegevens van miljoenen oudere mensen en mensen die vatbaar zijn voor snelle praatjes en verkoopspraatjes, die gullible zijn, om die te verzamelen en die door te verkopen aan oplichters. En dat is gewoon heel pervers, hè, dat je eigenlijk dat soort toegangen en dat soort macht over die data gaat misbruiken om de zwakste personen eruit te halen, de gemakkelijkste targets voor oplichters. En dat is, ik vind dat waanzinnig. Het bedrijf zelf heeft dan ook een schikking getroffen van $150 miljoen om die mensen terug te betalen, want in totaal zou er toch wel best veel fraudeslachtoffers zijn gevallen, minstens 200.000. Mm-hmm. Dus het heeft wel best een impact gehad.
Damn.
Ja. En die twee mensen zelf, die medewerkers, die staat nu een stevige straf boven het hoofd hangen. Er moet nog een vonnis uitgesproken worden op 30 september, maar die twee krijgen respectievelijk een maximale gevangenisstraf van 260 en 380 jaar.
Oh, hallo.
Ja, America, motherfucker.
Ja, dat is toch iets waar ze wel raad mee weten. Daar,
absoluut.
Hè? Waarbij ik misschien even terugkerend op mijn opmerking van vorige week, van ik word steeds linkser naarmate ik ouder word. Ik toch wel moet zeggen, is dat nou proportioneel? Het is natuurlijk allemaal heel stout, maar moeten ze daar voor de rest van hun leven achter het tralies? Maar goed, Amerika gaat naar Amerika.
Wat dan misschien een doorslag en zwaargevende factor is geweest, is dat het hier ging over een sales manager en een leidinggevende van een data broker. Dus twee mensen die toch wel echt aan het roer stonden en die beter hadden moeten weten dan misbruik maken van dat soort algoritmes en toegangen.
Ja, ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Goed, gaan we door naar het volgende datalekje dat we hebben meegenomen. Een datalek wat eenzelfde oorsprong heeft, maar meerdere organisaties treft. We denken aan Ticketmaster, Santander en een bedrijfje dat zich Sneeuwvlokje noemt.
We moeten het correct zeggen, denk ik. Het vermoeden is nu, en we gaan waarschijnlijk volgende week daar veel meer over weten, want dat is zich nu aan het ontwikkelen, dus het is een beetje heet van de pers. Mm-hmm. Er is de laatste week een stortvloed geweest van meldingen van data breaches bij Ticketmaster, Tickettech, wat dat ook een soort Australische kloon is van Ticketmaster, en nu ook Santander, wat dan volgens mij een bank is. Er zijn gewoon heel veel signalen die wijzen naar het feit dat Snowflake een inbreuk, een cybercrime aanval heeft gehad. En dat dus nu een heleboel organisaties in die supply chain, bij wijze van spreken, mee het slachtoffer zijn geworden daarvan. Er zijn nog allemaal dingen die naar boven komen. Bij Ticketmaster is het bevestigd dat het Snowflake is. Ticketech Santander, die hebben dat nog niks laten weten. Maar heel veel security researchers die zijn wel in dezelfde richting aan het wijzen. En die zeggen van, het is heel vreemd dat dit soort data, en ook de manier waarop die data gelekt is, dat die plotseling allemaal op bijna exact hetzelfde moment online komt. Net op het moment dat Snowflake naar buiten komt met de bevestiging dat zij met een serieus issue zitten. Net op het moment dat Ticketmaster met een bevestiging komt dat Snowflake eigenlijk slachtoffer is geworden van een cybercrime aanval en op die manier dat zij ook deel zijn van een data breach. Dus het is een zaak die in ontwikkeling is waar we volgende week absoluut meer van gaan kunnen zeggen. Dus ik zou zeggen, stay tuned daarvoor. Voorlopig, ik zet mezelf een papieren hoedje op en ik zeg, die drie hangen sowieso vast aan Snowflake en dat is gewoon het mooie voorbeeld van supply chain attack.
Wel, er is iets meer bekend.
Okay.
Want het is effectief gekoppeld aan Snowflake.
Wel.
Maar specifiek is het gekoppeld aan mensen die bepaalde demo-accounts hebben geactiveerd op Snowflake.
Okay.
En vervolgens is ondertussen, ik herhaal ook maar gewoon even wat ik ergens gelezen heb, zijn er een aantal hackers die dus aan het opscheppen zijn over dat ze op die manier gehackt hebben. En blijkt dat er gebruik zou zijn gemaakt van bepaalde info-stealer-appjes, mm-hmm. die dan bij iemand geïnstalleerd worden, waarmee ze de credentials van Snowflake binnenhalen.
Okay.
En vervolgens daarmee naar binnen kunnen. Nu, wat hier op zijn minst de grote kanttekening is, waar je, en dat is dan niet uniek aan Snowflake, maar wat hier nu naar buiten komt, het gaat dus om demo-accounts. Mensen die dus van Santander, van andere plekken, hebben daar een demo-account aangemaakt, hebben daar wel allerlei data in gepropt. Via de Ticketmaster breach, ja, dat gaat wel over 500 miljoen mensen. Mm-hmm. Mogelijk de grootste data breach ooit die we kennen.
Ja.
En dan moet het dus op de een of andere manier zo zijn dat men of in die demo-account veel te veel data had gestopt, of dat er misschien via die demo-account toch op andere plekken toegang was. Want wat is een belangrijk verschil? Die demo-accounts zijn niet standaard met multi-factor authentication afgesloten. Dus op het moment dat jij zo'n info-stealer op je computer hebt gehad, die haalt die logingegevens van Snowflake eruit, ja, dan kunnen ze er meteen mee naar binnen. Of niet zo van iets, maar je bekijkt in ieder geval een beetje ordinaire humor. Het tooltje wat de hackers vervolgens gebruikten om, als ze eenmaal binnen waren, ook alle data eruit te halen uit de Snowflake-omgeving, hebben ze Rapeflake genoemd.
Ja.
Ja,
dus typisch met die mensen.
Ja,
dat is
redelijk
dus
goedkoop. Maar dat is misschien iets wat ik ook in een van mijn favoriete podcasts rond security, risky business, kwam de opmerking voorbij. Zelfs als jou niks te verwijten valt, het feit dat je de klanten toelaat om domme dingen te doen, valt jou te verwijten.
Absoluut.
Met andere woorden, op het moment dat jij zo'n platform aanbiedt, en Snowflake is echt een business intelligence data platform.
Nou, die zijn groot.
Als jij zelfs als aan een demo-account toelaat dat mensen zo'n account aanmaken, waar ze allerlei data in kunnen stoppen en dat dan niet default beveiligen bij multi-factor authentication. Ik vind dat jij tegenwoordig als SaaS-platform, in welke context dan ook, als daar potentieel gevoelige gegevens in kunnen zitten, persoonsgegevens, bedrijfsgegevens, moet jij gewoon standaard multi-factor authentication aanzetten. Interesseert me niet of het demo-accounts zijn of wat dan ook, zet dat gewoon standaard aan. En in het minste geval, als dit verder ontwikkelt en dat ze voor de rest Snowflake niks te verwijten valt, valt ze toch iets te verwijten, want dit soort dingen kunnen gewoon niet meer.
Ja, precies. En kijk eens aan, zo zie je ook maar dat het eigenlijk gewoon as we speak ontwikkelt, want ik had het gewoon niet meer gecheckt.
Goed, wat houden we dan over? Qua autoriteitenactie hebben wij één dingetje meegenomen. Ik zag een interessante boete bij de GBA voorbij komen. You will respect my authority! Interessant vanwege twee vooral aspecten, want inhoudelijk is de boete gewoon iemand krijgt direct marketing e-mails, tekent daar bezwaar tegen aan, ja, krijgt geen reactie, gebeurt niks mee en hij blijft direct marketing mails krijgen. Boom, 172.000 euro boete. Nou, waarom is dat dan toch interessant? Ten eerste het bedrag. Misschien de aandachtige luisteraar die denkt, GBA, Belgische autoriteit, en 172.000 euro boete gewoon in de context van direct marketing mails. Dat is toch best wel veel en inderdaad, dat is veel. En weet je waarom, Tim?
Nee, eigenlijk niet. Ik heb de boete niet echt gezien.
Iets wat wij al langer geleden hebben aangekondigd.
Ah jawel, de aanpassingen van de berekeningen van de GBA,
juist,
natuurlijk.
Juist, of course. Juist. Zij zijn nu de Europese richtlijnen voor het berekenen van boetes aan het volgen. En wij zeiden al van, hey, daar gaan wij dus hogere boetes zien. Nou, zie hier, vanaf nu gaan die consequent toegepast worden.
Okay.
Dus good times coming.
Daar kan ik nog wel een klein detail over meegeven, want ik was die boete eigenlijk net even aan het doorlezen. En de originele boete was hoger. Ja. Dat was een boete van 245.000 euro. En die is uiteindelijk nog verlaagd, want het is nog altijd een hoge boete, naar 172.000 euro. Omdat de GBA heel kort gezegd medelijden had met de financiële situatie van het bedrijf, want die zat in die slechte papieren.
Ja, waarbij die 172.000 euro 0,34% van de omzet uitmaakt.
Oké.
Okay. Wat misschien bij een bedrijf met slechte papieren hun gehele winstmarge meteen om zeep helpt.
Ja. Ja,
of precies. Er zelfs geen winstmarge. Dus dat is eigenlijk nog een extra interessant punt inderdaad, wat je mee zou kunnen nemen. Ten slotte iets wat vervolgens, en het heeft niet meteen impact op de boete zelf, maar wat ik heel opvallend vond, is dat men zeer gretig de DPO onder de bus gooit. Men geeft aan van ja, maar ja, het is de DPO die het niet opgevolgd heeft. Nu, waarom is dat echt onder de bus gooien? Ja, ten eerste is het sowieso niet netjes om, zelfs al zou het door die DPO zijn, GDPR technisch is dat helemaal niet de verantwoordelijkheid van de DPO.
Precies.
Is dat
een excuus waar je niet meer wegkomt.
Kom je sowieso niet meer weg.
Nee.
Ik zou zelfs eerder zeggen dat dat rode lap stier effect heeft.
Exact.
Maar daarnaast bleek het een DPO te zijn die ook al langdurig thuis had gezeten. En die al eerder in de context van de functie als DPO, dat detail zat er niet bij, maar wij kennen allebei heel veel DPO's waarbij er ook een aantal tussen zitten die het niet meer trekken.
Absoluut.
Burn-out hebben, die effectief ook thuis zitten. En dat je dus in die context van een DPO die daarmee te maken heeft, waarbij laten we wel zijn, als je de simpele practices die in deze beslissing naar boven komen van het bedrijf, als je die al bekijkt, kan ik me voorstellen dat als zo'n DPO op een gegeven moment met een burn-out thuis zit, en die dan vervolgens zeggen, ja, daarom is het zijn of haar schuld dat die vragen niet op tijd zijn beantwoord, ja, dat is wel heel erg lafjes.
Ja, precies. En ik heb ook al eens gelezen dat die DPO maar part-time werkte, wat dat ook nog werd aangehaald als argument door de GBA van, ja, je hebt als bedrijf, en dat is niet de verantwoordelijkheid van de DPO, maar je hebt als bedrijf, als verwerkingsverantwoordelijke, een verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je voldoende middelen voorziet voor je DPO, om ervoor te zorgen dat die zijn of haar functie kan uitoefenen. En dat is hier ook gewoon duidelijk niet het geval, want zo'n dingen blijven liggen. En hoe komt dat? Omdat die DPO en misschien met een burn-out thuis zit en sowieso maar part-time aan de slag is. Dus daar zit sowieso al een slechte verstandhouding.
Dus dan snap je dat de GBA daarna kijkt en zegt, wacht even, jij zit me nu te vertellen dat jij wist dat die DPO minder actief was, maar in plaats van dat dan te fixen, kom je nu bij mij klagen van kijk eens, daarom konden we het niet doen. Ja, dat snap je meteen dat niet iets is wat gaat pakken. Dus ja, heel interessant om ook dat argument houdt natuurlijk geen steek. Om te zien dat de GBA nu hogere boetes uitdeelt. En dat ze dan zelfs nog rekening hebben gehouden met kennelijk slechte omzetcijfers, omdat die boete anders nog hoger zijn geweest. Ik kijk uit naar de komende periode nog veel meer hogere boetes zien. Boetes is niet het enige wat mensen zou moeten dwingen om dit te volgen, maar ik denk dat het heel erg gezond gaat zijn als er eens wat hogere boetes komen.
Ik ben gewoon stiekem blij dat we langzaamaan naar een ecosysteem gaan waar die boetes over alle landen meer gelijk gaan lopen. Want het is soms heel frustrerend om in awareness sessies met boetes te moeten afkomen van Spanje of van Italië, die heel hoog liggen. Mm-hmm. En waar je eigenlijk voor dezelfde inbreuken en dezelfde grootordes ongeveer in België belachelijk lage boetes krijgt.
Nou, mogen dat aangepast worden vanaf nu. Goed, sluiten we af met twee privacy pointers die best een beetje gelijkaardig zijn in een bepaalde manier.
Ik zie het ook net. Het was heel toevallig, want het was helemaal niet de bedoeling, maar het zijn twee privacy pointers die verwacht worden. Die van mij, dat is eentje die eigenlijk geïnspireerd is door een nieuwe update van Graphene OS, hè, dat alternatief operating system voor smartphones, dat heel privacy en security minded is. Die hebben nu een update toegevoegd waarin het mogelijk is om een duress wachtwoord in te geven. En dat is een soort wachtwoord of een pincode, en als je die ingeeft, in plaats van dat je gsm unlockt, wipe die zichzelf. Dus als je ooit in een situatie terecht zou komen, ik kan me voorstellen als politiek, als je gaat reizen of ja, whatever, activist, journalist, er zijn wel redenen, drugscriminelen, maar dat mogen we niet zeggen, jongens. Dat is dan de donkere kant van de privacy. Ja, als je dan op een bepaald moment geconfronteerd wordt met iemand die je dwingt om je telefoon te unlocken, dan kun je eigenlijk dat wachtwoord ingeven. Dus op dat moment werk je zogezegd wat mee en je gsm slaagt gewoon af en alles is gewiped. En daar, ik vind dat gewoon qua gimmick, super cool. Het is een beetje een variant van iets wat Apple al heeft. Android weet ik niet, maar ik vermoed dat die ook wel zoiets gelijkaardig hebben. Waar dat als je een x-aantal keer, ik denk dat het 10 keer is, je pincode de verkeerd ingeeft, dat je dan ook wiped. Dat is ook een instelling die je kan instellen of dat je een combinatie van knoppen indrukt en dat die dan ook volledig wiped. Dus gewoon leuk om te zien dat soort dingen er langzaamaan wel komt.
Nou, wat is mijn privacy pointer? Redelijk simpel. En degene waar ik vandaan haalde, zei zelf ook al van ja, ik heb dit niet zelf bedacht. Op LinkedIn, Kees van der Wens, vooral bekend om zijn ISO 17000 boeken. Maar dat maakt de privacy pointer niet minder relevant. Die had het over het afspreken van een gezinswachtwoord.
Okay.
En waar gaat dat over? Je hebt zoveel van die WhatsApp-oplichting die plaatsvindt van hey mam, dit is mijn nieuwe nummer. Ik zit in nood, kun je mijn geld overmaken, bla bla bla. Ja, wat je nu ziet door al die oplichtingen is dat je daar misschien zelfs heel erg cynisch zou gaan worden. En wie weet, als het zich eens een keer echt op die manier voordoet, dat je het gewoon niet meer gelooft. Dus wat zijn voorstel is, of wat hij meenam, is daar een oplossing voor. Je spreekt een gezinswachtwoord af. Een woord, van mij part een zin, waarvan je in je gezin hebt afgesproken. Luister, als we ooit in die situatie zitten en je komt van een nieuw nummer, als we dit woord gebruiken, dan weet je zeker, dit is effectief dit lid van mijn gezin die zich nu zo voordoet. Ik vond dat eigenlijk in al zijn simpelheid een heel leuke maatregel.
Ja, dat is een hele coole en die meer van pas gekomen dan je denkt, want ja, dat soort phishing aanvallen en social engineering aanvallen is geen inslag de laatste tijd.
Ja, en dan is voortaan als het voorbij komt de simpele vraag, nou prima schatje, wat is ons gezinswachtwoord? En dan blijft het antwoord natuurlijk niet komend. Dus mooie, simpele oplossing.
Ja.
Goed, Tim, daarmee sluiten wij deze korte, bescheiden aflevering van de live-opname. Sluiten we daarmee af.
Ik ben heel hard niet aan het knikken, want het is denk ik een van onze langste opnames die we al in een tijd hebben gehad. Oeps.
Ach ja, moet kunnen.
Hey, het was leuk, dus.
Absoluut.
Moet kunnen.
Goed, dan gaan wij verder. Luisteraars, andermaal bedankt om deze aflevering uit te zetten. Tim, ik spreek jou volgende week.
Tot volgende week.
Tot volgende week.